Goedenavond, broeders en zusters. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen 8, vanaf vers 14. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen, hoofdstuk 8, vers 14. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing deze avond. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, het onderwerp van Romeinen 8 is het triomferende christenleven. Dat is het geheiligde leven. Dat is een leven waarin de zonde stap voor stap wordt overwonnen. En dat is vanuit Gods oogpunt werkelijk leven, voluit leven. In de eerste 13 verzen leerden wij dat dat triomferende leven mogelijk is, omdat de Heilige Geest in ons woont. Hij motiveert ons en hij geeft ons de kracht tot onverschrokken navolging van Jezus. De wet van de geest van het leven overwint de wet van de zonde en de dood. Het leven door en naar de geest is pas echt leven. In de nu volgende verse leren wij dat dit triomferende leven mogelijk is, omdat wij een bevoorrechte positie hebben in de familie of het gezin van God. En het eerste wat ik daarover zou willen noemen is de zekerheid van onze positie. De zekerheid van onze positie. Leest u maar mee, Romeinen 8, vers 14. Ik heb het u gelezen uit de herziende Statenvertaling. Ik heb de Bijbelstudie voorbereid volgens de MBG-tekst. Romeinen 8, vers 14. Want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Er staat, want allen of omdat allen. Nou, dit vers is in feite de uitleg van het voorgaande vers, vers 13. En laten we dat er ook nog even bij lezen, zodat we het geheel kunnen plaatsen. Vers 13, want indien gij naar het vlees leeft, de impulsen van de zondige mens, hè, dan zult gij sterven, maar indien gij door de geest, de inwonende geest van God, de werkingen des lichaams dood, met andere woorden, als je niet naar die impulsen leeft, zul je leven, leven voor God. En de reden dat we echt kunnen leven is omdat wij door de Heilige Geest geleid worden. En daarmee wordt in dit vers gedoeld op de leiding van de Heilige Geest om de destructieve neigingen van de oude mens te doden. En om in door liefde gemotiveerde gehoorzaamheid naar Gods woord en wil te leven. Dat is het leven door de geest, waar het ook in vers 4 en vers 5 over ging. Dat is wat er hier bedoeld wordt met geleid worden door de geest. Het is de Heilige Geest door wie wij wedergeboren zijn geworden, die ons verzegeld heeft tegen de dag der verlossing, die in ons woont. En de Heilige Geest van Jezus leidt ons tot een leven van levensheiliging. Het is ook de Heilige Geest. En hij leidt ons, geeft kracht tot overwinning op zonde, breken met ongerechtigheid en onverschrokken navolging van Jezus. En als je door de kracht van de Heilige Geest leeft, is dat, zegt de apostel, een zeker bewijs dat je een kind van God bent. Niet dat je door je gehoorzaamheid aan het woord van God een kind wordt, maar het bevestigt wel dat je kind van God bent. Er wordt hier gesproken over zonen van God. Nou, u begrijpt wel dat hier niet alleen de mannenbroeders worden bedoeld. Als hier sprake is van zonen Gods, dan duidt dat op een volwassen kind van God. Het woord zoon duidt in het Nieuwe Testament op een volwassen kind. Een volwassen kind met alle rechten en alle voorrechten die bij die positie horen. Het duidt op een liefdevolle, een verantwoordelijke en bevoorrechte relatie. Nu, de reden dat Paulus het hier over zonen heeft, is omdat het in die cultuur de zonen waren, exclusief, die deze positie hadden. Maar in de familie van God, zo leert Paulus ons in Galaten 3, we hebben het gelezen, is er geen onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk, want gij zijt allen immers zonen van God, mannen en vrouwen, door het geloof in Christus Jezus. Dus of je nu man of vrouw bent, wanneer je door het geloof tot Jezus bent gekomen, vergeving van zonde hebt ontvangen en het eeuwige leven, dan ben je zoon van God, dat wil zeggen volwassen kind van God. Met alle rechten en voorrechten die aan deze positie verbonden zijn. En al diegenen die waarachtige zonen van God zijn, behoren ook als zodanig te leven. Nou, wat denkt u? Stel u voor, u wordt gearresteerd omdat er een beschuldiging tegen u wordt ingebracht. Beschuldiging, hij, zij is een christen. Wat denkt u? Is er voldoende bewijs om die beschuldiging te kunnen onderbouwen? Belangrijke vraag. Want als er praktisch geen bewijs gevonden wordt, dan heb je een goede reden om jezelf te onderzoeken of je in waarheid kind van God bent. Als mijn kinderen stout zijn, nou dat gold meer vroeger dan nu. Ze zijn nu inmiddels ook groot. Maar toen mijn kinderen vroeger stout of ongehoorzaam waren of rebelse dingen deden die eigenlijk niet kunnen, dan waren er altijd mensen in de gemeente die zeiden, moet je de kinderen van de dominee zien. Er werd van hen een bepaald gedrag verwacht. Iets wat met hun positie overeenkwam. Nou vind ik dat mijn kinderen het niet slecht hebben gedaan. Maar hoe staat dat met u? Is er in de praktijk van uw leven enig bewijs te vinden dat u kind van God bent? Als u ervan wordt beschuldigd, hij is een christen. Zijn er voldoende bewijzen daarvoor? Kan de wereld aan u aflezen dat u bij de familie van de Here behoort? Heeft u in uw leven de waarden en normen van de Here God ingebouwd? Verlangt u ernaar om met andere kinderen samen te zijn? Verlangt u naar de gemeenschap met de Here? Woont het woord van Christus rijkelijk in u? Heeft u in uw hart het verlangen om tot eer en glorie van uw Schepper te leven? Om hem te behagen in alle dingen? Niet dat we deze dingen doen, natuurlijk niet. Om daarmee te bewijzen dat we kinderen van God zijn. Maar wanneer je kind van God bent, zullen we deze dingen van harte willen doen. We doen ze graag. Waarom? Omdat we door de geest geleid worden. En de geest van God, de geest van Jezus, leidt je tot zo'n leven. Hij leidt ons ertoe om al deze dingen met graagte te doen. Nou, daar gaat het nu om hier in vers 14. Alle die door de geest geleid worden, namelijk om God uit liefde te gehoorzamen, deze mensen bewijzen door hun leven dat zij in waarheid kinderen van God zijn. Dat is de zekerheid van je positie. Positie, kind van de levende God. Uitgenade door het geloof in Jezus. Dat blijkt uit een leven geleid door de Geest. Heilige Geest. Heilig leven. Goed. Ten tweede, de kenmerken van onze positie als zonen van God. De kenmerken. Wat betekent het nu om kind van God te zijn? Er worden in vers 15 vier kenmerken genoemd. Ik zal ze u voorlezen. Probeert u ze zelf maar te onderscheiden bij het lezen van de tekst. Vers 15. Gij hebt niet ontvangen geest van slavernij om opnieuw te vrezen. maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Als zonen, volwassen kinderen, hebben we vier dingen ontvangen. Allereerst vrijheid. Vrijheid. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij. Dat woordje geest is met een kleine g. Het gaat hier niet om de Heilige Geest, maar het gaat hier om onze innerlijke gezindheid. Om onze een innerlijke houding, instelling. De kind-God-relatie is niet een slaaf-meester-relatie. Die gekenmerkt wordt door angst en slavernij en gebondenheid. Herinner u Romeinen 6, toen we daarover hadden. Gods emancipatie-proclamatie hebben we daar gelezen. De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet, 613 geboden en verboden, maar onder de genade. We zijn niet langer slaven van de zonde. We hoeven niet langer als slaven te leven, in angst voor een ongenadig en toornend God. Wij behoren nu bij de familie, het gezin van de Heere. We zijn zonen. We hebben een bevoorrechte erepositie. We kunnen gaan en staan waar we willen. We worden geleid door de geest. We hebben beschikking over het familiefortuin. We zijn werkelijk vrij. Dat besef dat je werkelijk vrij bent, zou ons moeten motiveren om als zonen van God te leven. Om zo te leven dat de hemelse Vader daar behagen in schept. Onze positie, lieve broeders en zusters, wordt gekenmerkt door vrijheid. Je wordt geleid door de geest. Daarin is geen dwang, geen van buiten opgelegde wet, maar vrijheid, omdat de geest van God in je leven werkt en het verlangen tot navolging werkt. Een tweede kenmerk van onze positie als gezinsleden van de familie van God is dat we onbevreesd zijn. Want gij hebt niet ontvangen geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Opnieuw. Wat wordt er bedoeld met dat opnieuw? Nou, voordat we de Heer Jezus leren kennen, was er die wet die ons veroordeelde en waarvoor we vreesden. Israël stond bevend voor de Sinaï, die rookte en beefde in angst dat God hen zou slaan. Ze vreesden zijn wet en zijn straffen, zelfs de doodstraf. Ze vreesden om het heilige der heiligen binnen te gaan. Ze waren bang voor Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Ze waren bang voor God. En sommige mensen, in sommige delen van de kerk, leven nog steeds in die angst. Ze zien God als een boosaardige, snel geïrriteerde en soms egoïstische tiran. Die bij het minste of geringste zijn toorn de vrije loop laat. Die erop loslaat. Ze zijn bang voor de Heere. Ze zijn als kleine kinderen bang voor een pak voor een broek. Of als een opstandige slaaf die elk ogenblik en van langs kan krijgen met de zweep. Maar weet u, broeders en zusters, dat is het bevrijdende van het evangelie. Een kind van God hoeft niet in angst te leven. Natuurlijk is er een heilig ontzag en de vreze des Heren hoort ons leven te kenmerken. In die zin dat wij hem hoogachten en eren en respecteren en eerbiedigen. Ook zien wij zijn heiligheid in hoe hij ons tuchtigt om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon Jezus. Maar wij zijn niet bang voor de Heere. God heeft mij lief. God heeft mij lief. Ik hoef niet bang te zijn. Paulus schrijft aan Timotheus, want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, dat wil zeggen van vrees, angst, maar van kracht, van liefde, bezonnenheid, want je bent door die geest in Jezus gedoopt. En in de Heer Jezus is geen veroordeling. En heb je volle vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon van alle genade. Omdat je in Jezus bent. Wat geweldig. Geen angst meer. Volledige vrijheid. Een derde kenmerk van onze positie als gezinsleden van de familie van God is dat wij begenadigd of begunstigde zijn. En daarmee snijden wij het geweldige onderwerp van de adoptie of het zoonschap aan. Er staat, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest, hoofdletter G, van het zoonschap. Letterlijk de geest van de adoptie. In de Romeinse cultuur was de positie van een kind niet anders dan die van een slaaf. Het kind werd beschouwd als het eigendom van de vader. De vader kon in feite met het kind doen wat hij wilde. Als het kind geld verdiende, kon de vader dat innen. Hij kon, als hij dat wilde, zijn kind verkopen. En in sommige situaties was het in de Romeinse cultuur toegestaan je eigen kind te doden. De rechten en de voorrechten golden alleen de volwassenen. Een kind moest wachten op het moment dat zijn vader hem volwassen zou verklaren, alvorens hij zijn eigen rechten en voorrechten had. Maar voor die tijd had hij niets te zeggen. De vader plaatste hem een bepaald tijdstip, wat van tevoren door hem bepaald werd, in die positie van het zoonschap. Dan kreeg hij die positie. Nou, dat is één aspect van het zoonschap van deze adoptie, die dat van nature niet toekwam, omdat hij niet tot de familie behoorde. In de Romeinse cultuur was het zo dat een man zonder mannelijk erfgenaam een jonge, volwassen man in zijn gezin kon adopteren. En die zoon moest dan afzien van zijn eigen naam, die familienaam moest worden opgegeven. Van zijn eigen familieverplichtingen moest hij afzien. En daarvoor in de plaats kreeg hij dan de nieuwe naam van zijn nieuwe vader. En hij werd dan erfgenaam van die nieuwe vader. Een zo geadopteerde zoon was in niets minder dan een lijfelijke nakomeling. Hij was net als ieder ander één van het gezin. Met alle rechten en voorrechten die deze positie met zich meebracht. Keizer Claudius adopteerde Nero, zodat Nero zijn troonopvolger werd. Ondanks het feit dat er geen bloedband tussen die beiden bestond. Dat was een slechte keuze. Maar hij deed het en Nero werd keizer. Dat is dus weer een ander aspect van het woord zoonschap of adoptie. Van nature zijn wij namelijk geen zonen van God. Je wordt van nature niet uit je moeder als kind van God geboren. Maar de Heer God heeft ons in zijn gezin, in zijn familie geadopteerd. En dat niet als kleine, onmondige kinderen in een slavenpositie. Nee, hij heeft ons tot zonen, volwassen zonen, kinderen aangenomen. Met alle rechten en voorrechten die daarbij horen. Wij zijn geadopteerd. En het bewustzijn van deze bevoorrechte positie zal ons zeker motiveren tot eer en verheerlijking van onze Vader die ons wedergeboren heeft doen worden en geadopteerd heeft. Het besef van wat je bent en hebt ontvangen in Jezus motiveert tot een heilig en tot een godvruchtig leven. Je oude naam heb je opgegeven. Zondaar is christen. Dat oude leven is voorbij. Nieuw leven is gekomen. Het leven van Jezus is mijn leven. We zijn vrij. We zijn bevrijd van vrees. We zijn begenadigd. En ten vierde, een vierde kenmerk van onze positie als gezinsleden van de familie van God is dat wij intimi zijn van de Heere. En ik zeg dat in alle eerbied. Ik zeg dat omdat ik meen dat de tekst daartoe aanleiding geeft. Hier is een prachtig plaatje van de relatie van het kind van God met de Heere. Het laatste zinnetje van vers 15 zegt, door welke wij roepen, Abba, Vader. Abba, Vader. Een bijzonder intiem woord. Het duidt in feite hier op de eerste klanken van een zuigeling. Als ze in de wieg liggen en een beetje kraaien. Babba, 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 Abba, Abba. Dat is het eigenlijk. Niet zo deftig misschien, niet zo indrukwekkend. Maar wat vond je het heerlijk als ouders om die eerste woordjes, dat eerste kraaien te horen. Zoals een kind papa zegt. Abba, Vader. Het op deze wijze aanspreken van God getuigt van warmte, intimiteit, veiligheid, geborgenheid, vertrouwen. Het is alsof met dit woord een beeld wordt opgeroepen van een kind dat op vaders schoot kruipt, de arm om hem heen slaat en zegt, papa, ik vind je lief. Ik kan me nog goed herinneren, het is alweer een paar jaar geleden, broeders en zusters, maar ik kan het me nog herinneren dat we ook in ons eigen gezin dit soort intieme momenten kenden. Soms had ik op elke knie een kind. En dan sprak ik met ze. Ik luisterde naar hun verhalen en hun pijntjes en vertelde hen een verhaal of ik las hen voor. Dat waren hele gelukkige en intieme momenten. En dan voelden de kinderen zich ook veilig en geborgen. Ze kropen tegen je aan, niks geen bang, ze waren niet bang voor papa, helemaal niet, gelukkig niet. En als ik op dat moment vroeg, Grace, zou je even wat voor papa willen doen? Dan gleed ze van mijn schoot en ging onmiddellijk aan de slag. Dat had ik een uur daarvoor niet moeten vragen, dan was het protest geweest. Maar op dat moment, juist die intieme relatie van dat moment, motiveerde haar. Ze wilde alles wel voor me doen op dat moment. Broeders en zusters, in de intimiteit en de warmte en de geborgenheid in onze omgang met de Heere is er ook, als het goed is, het verlangen om hem te behagen, om te doen wat hij van ons vraagt. En wanneer wij beseffen dat wij dicht bij de Heere mogen komen, aan zijn hart mogen leven, met hem mogen spreken als Abba, Vader. Als wij vanuit die intimiteit leven, groeit daar het verlangen om hem te eren, om hem te behagen. Precies wat mijn kinderen wilden doen, ze wilden me behagen. Ze wilden papa blij maken. En wanneer wij op zijn uitnodiging ingaan, de uitnodiging van de Heere, om deze intimiteit met hem aan te gaan, in de vertrouwelijke omgang met hem, in gebed en bijbellezen, dan zal ons dat motiveren om in geloofsgehoorzaamheid naar zijn woord te leven. Wat zijn de kenmerken van onze positie als kind van God? We zijn vrij, onbevreesd. We zijn begenadigd en we zijn intiem met God. Naar de zekerheid van onze positie en de kenmerken van onze positie, ten derde nu de bevestiging van onze positie. De bevestiging van onze positie. Vers 16. Die geest, een heerlijke tekst. Een tekst om van buiten te leren, uit je hoofd. Zodat we je midden in de nacht kunnen wakker maken en kunnen zeggen, joh, Romeinen 8, 16, wat staat er? Die geest getuigt met mijn geest dat ik kind van God ben. We weten niet helemaal zeker, de uitleggers van de schrift zijn niet helemaal zeker over hoe je dat nou moet uitleggen. Is het nou de geest die aan mijn geest getuigt of samen met mijn geest getuigt? Ik ben geneigd om te zeggen dat het samen met mijn geest is, omdat ook de voorgaande tekst erop lijkt te duiden dat er ook bij de wedergeboren mens in zijn geest er het bewustzijn is van het kindschap Gods, Abba Vader. Hoe het ook zij, hoe we dat ook niet op te blazen. Het is niet zo heel belangrijk. Er waren in het Oude Testament trouwens twee getuigen nodig om een zaak te kunnen beslissen. Twee getuigen. En je zou kunnen zeggen, dat is hier het woord en de geest. De geest getuigt, Maarten, je bent kind van God, wedergeboren. Geweldig. En dan het woord getuigt. In Johannes 5 vers 13, dit heb ik u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Twee getuigen die zeggen, de geest van binnen, het woord van buiten, innerlijk getuigenis, uiterlijk getuigenis. Je bent een kind van God. De geest getuigt dat. Geweldig om dat te mogen weten. Om heilszekerheid te mogen hebben. En laten ze je nooit vertellen dat je geen heilszekerheid kunt hebben. Ik weet wel dat daar door sommigen aan getwijfeld wordt. Maar als iets duidelijk is vanuit het heilig woord van God, dan is dat de Heer ons als zijn vader toezegt. En de zekerheid geeft, je hoort erbij. Wanneer je door de Heilige Geest bent wedergeboren. En gerechtvaardigd bent. Maar weet u, onze geest ervaart dat niet altijd. Mijn geest ervaart het niet altijd. Dat gebeurt soms als het tegen zit. Dan lijkt het net alsof de Heer ver weg is. Niet dat hij ver weg is. Hij heeft geen afstand genomen, maar dat kan de beleving, het gevoel soms zijn. Misschien dat je vandaag wel ontmoedigd en neergebogen bent. Je bent down. Je bent weliswaar naar de kerk gekomen. Maar er ontbreekt je aan blijdschap en vertrouwen dat je er inderdaad bij hoort. Dat Vader in de hemel met vreugde naar jou kijkt. Het ontbreekt je aan de zekerheid dat je een kind van God bent. Of misschien ben je afgelopen week wel in zonde gevallen. Je bent ontmoedigd. En je twijfelt bij jezelf, het is toch wel echt, ik hoor er toch wel bij. Misschien dat je in een hele moeilijke situatie zit en je vraagt je af, als de Heer nu zoveel van mij houdt, hè, als zondag op zondag verkondigd wordt, waarom laat hij dit dan toe in mijn leven en je bent neergebogen? Misschien dat u vragen hebt, vragen waarop je gewoon geen antwoord krijgt. En geen oplossing kunt vinden voor problemen. En daarom dat je misschien ontmoedigd bent. En uw geest getuigt op dit moment bepaalt niet dat u kind van God bent. Maar de Heilige Geest doet dat wel. Hij woont permanent in u. En getuigt ondanks de omstandigheden. Dat wij de Jezus Christus mochten leren kennen. Als zaligmaker, borg, heiland, verlosser, redder en heer. In waarheid kinderen God zijn. En dit doet hij door het uiterlijk getuigenis van het woord. Ik hoop dat u daar tijdens deze prediking diep van doordrongen raakt. Ja, ook ik mag een kind van God zijn uit genade. Het is ook voor mij. En hij doet het door met onze geest te getuigen dat dat in waarheid zo is. Weet u, het is de bediening van de Heilige Geest om dat te bevestigen. In een Romeinse adoptieceremonie waren er doorgaans 7 getuigen aanwezig. 7 getuigen die bij dat hele adoptieproces aanwezig waren. Mocht degene, de vader zeg maar, komen te overlijden. En de lijfelijke kinderen zouden het zoonschap van de geadopteerde in twijfel trekken of de erfenis onthouden, dan werden deze 7 getuigen opgetrommeld om te zeggen dat deze geadopteerde in waarheid, in volle rechten erfgenaam is. En zo is ook daar de Heilige Geest. Die getuigt. Als getuige dat wij in waarheid door de Vader in de hemel geadopteerd zijn als zijn kinderen. Laat u wat dat betreft, gemeente, door niemand in de war brengen of onzeker maken. Dat is een onaantastbare, onwankelbare positie. Je hoort bij de familie wanneer je door de geest van God wedergeboren bent. Is het u trouwens opgevallen dat Paulus het hier niet langer, zoals in vers 14 en 15, over zonen, maar over kinderen heeft? Nu moet je ook dat verschil niet te veel opblazen. In de herziende Statenvertaling is het helemaal weggevallen, maar er is een verschil. Paulus gebruikt ze door elkaar. Dat is omdat er toch een technisch verschil bestaat tussen deze woorden. Het woord kind benadrukt de relatie van hen die in de familie geboren zijn. En ook wij zijn door de Heilige Geest in de familie van God geboren, wedergeboren. Het woord zoon, dat benadrukt je positie als volwassen kind van God, die niet onder voogdij, onder wet leeft, in een slaafverhouding, maar die in volle rechten zoon van God is. En als kind van God ben je alle twee. Je bent geboren in de familie van God en je bent geadopteerd in de familie van God. En deze dubbele bevestiging van wedergeboorte en adoptie zou ons moeten motiveren om onze hemelse Vader nog meer te dienen dan we ooit hebben gedaan. Er wordt in vers 17 nog één ding genoemd wat ons zou moeten motiveren tot een geheiligd leven. Na de zekerheid van onze positie in vers 14 en de kenmerken van onze positie in vers 15, de bevestiging door de Heilige Geest van onze positie in vers 16. Nu ten vierde de gevolgen van onze positie, de gevolgen van het kindschap Gods in vers 17. Die gevolgen, broeders en zusters, zijn tweeledig. Ten eerste zijn wij erfgenamen. Vers 17 zegt, zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Nu, als kinderen van God wacht ons een geweldige erfenis. Niet een erfenis waar eerst iemand voor gestorven is. Want dat is de Heer Jezus Christus. Eens en voor altijd heeft Hij zijn leven voor ons gegeven. Nu hij leeft, zal hij nooit meer sterven. Het is een erfenis die ons toekomt vanwege het feit dat we tot de familie behoren. De familie van de Heer. Herinnert u zich die geschiedenis in Lucas 18, waar die rijke jongeling vroeg, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Doen om te beërven. Je doet niets om te erven. Je erft omdat je bent. Je bent een zoon, kind van de levende God, familie van God. Het is een kwestie van relatie, niet van iets doen. Die rijke jongeling leefde een moreel hoogstaand leven, gerespecteerd burger. Hij leefde naar de wet, had alles wat zijn hartje begeerde, op dat ene na. Hij had niet die eeuwige erfenis om naar uit te kijken. Hij hoorde nog niet bij de familie. Daarvoor moest hij wedergeboren worden door het geloof in de Here. Dan zou hij verzekerd kunnen worden van die erfenis. Here, wat moet ik doen? Je kunt niets doen, rijke jongeling. Je kunt niets doen, want een erfenis ontvang je door relatie, niet door iets te doen. Daarover sprak ook Jezus in het gesprek met Nicodemus. Jezus zei, wie in hem gelooft, dat is in Jezus, gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Dat is onze erfenis. Eeuwig leven, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Geloof in Jezus. Petrus beschreef het als een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u. En volgens Paulus in Efeze 1 is het de Heilige Geest die het onderpand is van die erfenis, het eeuwige leven. Wij krijgen straks een verheerlijkt lichaam. Aan het opstandingslichaam van Jezus gelijk. Zijn opstandingslichaam staat model voor ons toekomstige opstandingslichaam. We krijgen een heerlijk nieuw bestaan in het vaderhuis bij Abba. Een nieuw vaderland wacht je. De Heere zelf zal je erfdeel zijn. We zullen hem zien, zegt de Bijbel, van aangezicht tot aangezicht. We zijn erfgenamen van God. Wat wil je nog meer? En mede-erfgenamen van Christus. Weet u, als je het nalatenschap van je ouders erft, ben je erfgenaam. Maar als je broers of zusters hebt met wie je de erfenis moet delen, dan ben je mede-erfgenaam. Wij zijn, let goed op, mede-erfgenamen van Christus. Alles wat hem toekomt, blijkend zijn unieke, ongeëvenaarde relatie met de Vader, zal hij met ons delen. We zullen als zonen en kinderen delen in de heerlijkheid van onze oudste broer, de Heer Jezus Christus, die als eerste is opgestaan uit de doden. In Johannes 17 bidt hij, Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. En zo zal het zijn. We zullen, vers 17b, delen in zijn heerlijkheid. Mede-erfgenamen zijn we van Christus. En dat vooruitzicht. Dat je mede-erfgenaam bent van God. Mede-erfgenaam van Jezus. Het besef daarvan. Als dat werkelijk landt op de bodem van je hart. Motiveert dat. Tot onverschrokken navolging. En gehoorzaamheid van de Here. Een tweede gevolg van onze positie in de familie van God. Is er een die minder aanspreekt. Maar uiteindelijk toch ten goede keert. En wat we ook allemaal ervaren. Vers 17b, het laatste vers. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Als wij omwille van de familie, sterker nog, omwille van onze oudste broer, moeten lijden in deze wereld, dan is dat moeilijk. Maar tegelijkertijd een krachtige bevestiging dat hij je broer is, dat je bij de familie hoort. In het gedeelte wat volgt gaat Paulus daar nog wat dieper op in. In vers 17b, is als het ware de brug naar dat nieuwe gedeelte, dat nieuwe onderwerp. Ik wil daar op dit moment alleen dit van zeggen. Dat onze navolging van de Heer Jezus Christus lijden met zich meebrengt. Kinderen van God in deze wereld lijden. Anderen lijden meer om de naam van Jezus dan wij. Maar ook wij ervaren in toenemende mate het lijden om Christus wil. Zeker als je pal staat voor de Bijbelse waarheden. Omdat wij onze loyaliteit aan Christus niet verwateren. Omdat we niet meegaan met de geest van de tijd. En daardoor kan dat tot gevolg hebben dat je een promotie mist. Of dat je belachelijk wordt gemaakt. Of gekleineerd wordt. En wat al niet meer. Nogmaals, iemand die pal staat voor Jezus, krijgt met tegenstand te maken. Zij hebben mij vervolgd, zegt onze grote broer. Zij zullen ook u vervolgen. Dat is inherent aan het christen zijn. Lees je Bijbeltje er maar op na. Maar het mooie is, er staat hier dat we door het delen in zijn lijden ook zullen delen in zijn heerlijkheid. Dat lijden werpt geen bedenkelijk licht over onze positie, maar juist een beveiligend licht op onze positie. Zij hebben mij vervolgd. Zij zullen u vervolgen en dat ervaar je en daardoor word je bevestigd in je positie. Want indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Wat een geweldig nieuws. Paulus zegt, verblijd u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus. Opdat u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Mensen, dat zou ons moeten motiveren om hem met alles wat in ons is na te volgen. Om naar je positie te leven als kind van de levende God. Als iemand die alle rechten en voorrechten heeft die bij die positie horen. Kind van God, erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Christus. Dan bent u in hem geborgen voor tijd en eeuwigheid. Die wetenschap motiveert tot navolging, geloofsgehoorzaamheid. Zou u zich daar vandaag aan willen toewijden? Zou u zich willen toewijden om in gehoorzaamheid aan dat woord te leven? Hem wel behagelijk te zijn. Naar je positie. Ik vermaan u, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen de totaalsom van uw leven stelt tot een levend heilig, Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. In alles op wat God in Christus voor ons heeft gedaan, kunnen we eigenlijk niet anders. Dit is een redelijke eredienst. Dat gij uw lichaam stelt tot een levend heilig, Gode welgevallig offer. Totale, restloze overgave. In antwoord op alles wat God in Christus voor ons gedaan heeft. Geloofd zij God de Vader, geloofd zij God de Zoon, geloofd zij God de Heilige Geest, de drie enige op de troon. Halleluja. Laat ons samen bidden. Dank u wel, Heilige Vader, dat we mochten nadenken over die geweldige positie als kinderen van u. Dank u wel dat we geleid worden door de Heilige Geest. En hij leidt ons in levensheiliging, een breken met zonde in ons leven en overgave. Hij leidt ons ertoe om na een valpartij weer op te staan en onze zonde te belijden, ons bij vernieuwing toe te wijden. Wij zeggen u dank, Heere, dat we tot vrijheid geroepen zijn. Tot een relatie met u, waarin we niet door de wet geleid worden, maar door uw geest en dankbaarheid en liefde. Wij zeggen u dank dat we elke dag opnieuw, vandaag meer dan gisteren en morgen meer dan vandaag, mogen groeien in genade en kennis van Christus. Geef zo, Heere, dat uw woord bevestigd wordt in ons leven. Ik wil u bidden voor die man en die vrouw die hier is en die misschien nog twijfelt. Heere, wij bidden u dat u door uw Heilige Geest de heilszekerheid wil geven die zo nodig is om te kunnen groeien. Wij vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Wij bidden u om de vrede van Jeruzalem, de spoedige wederkomst van u, Heer Jezus Christus. Wij zien hartstochtelijk naar u uit. Komt u spoedig weer, in Jezus' naam. Amen.